Gemeente en iedereen die met ons meekijkt, u hoorde zojuist het inleidende orgelspel. Psalm 91 vers 1, hij die op Gods bescherming wacht, met aansluitend Psalm 105 vers 3, en wil zijn straffen gadeslaan. En ook vers 5, God zal zijn waarheid niet meer krenken. Ik mag u welkom heten bij deze meditatie ter vervanging van de zondagse eredienst voor zondag 15 maart 2020. Het is wat vreemd en onwennig om het op deze manier te doen. En het is misschien toch wel goed als ik eventjes iets vertel over de overwegingen die de kerkenraad had om de zondagse eredienst te annuleren en in de plaats daarvan deze meditatie, dit meditatieve moment, u aan te bieden. We hebben het als kerkenraad best lastig gehad met dit besluit. En in eerste instantie hebben we overwogen om de erediensten wel door te laten gaan, maar met minder mensen. En dat stuitte toch op wat bezwaren. En dat had vooral te maken ook met het feit dat we wel een beetje vreesden voor capaciteitsproblemen bij de kerkomroep. Dus we wilden graag dat alle gemeenteleden ook toch iets van de kerkdienst mee konden maken. En daarom hebben we besloten om het vooraf op te nemen en om het u aan te bieden via YouTube, zodat u hopelijk goed dit moment mee kunt maken. Nou, afgelopen woensdag op de biddag heb ik het al tegen u gezegd. De uitbraak van het coronavirus heeft ons allemaal iets te zeggen. En de vraag is natuurlijk wel wat het ons te zeggen heeft. Als eerste wel dit. Dat wij mensen toch totaal afhankelijk zijn van God en niets in eigen hand hebben. En daar is dan nog iets bijgekomen, ook sinds afgelopen woensdag. Namelijk dat we ook nu geen kerkdienst hebben. En dat is toch wel heel ingrijpend. Ik vind dat zelf heel erg ingrijpend. Iemand zei het deze week tegen mij. We bidden vaak voor de vervolgde christenen die op zondag niet samen kunnen komen. En nu kunnen we zelf op zondag niet samenkomen. Ja, hoe erg vinden we dat eigenlijk? Ik hoop dat u daar toch ook, dat u het ook mist. En dat u ook bidt dat we zo snel mogelijk weer bij elkaar hier in de kerk, waar ik nu sta, ook kunnen ontmoeten. Het is erg jammer dat we niet als gemeente samen kunnen komen. De gemeente van de Heer Jezus Christus die samenkomt op zijn opstandingsdag. En dat is toch het moment waarop hij zelf ook in ons midden verschijnt als de opgestane Christus en zichzelf aan ons laat zien en vertoont. En misschien mag ik u toch eerst iets vertellen over hoe ik dat zelf ook beleefd heb. Ook toen ik afgelopen donderdag van de kerkenraadsvergadering terugkwam. Toen las ik een stukje uit mijn dagboek, het dagboek van Luther is dat. En het ging die avond over Psalm 119 vers 14b. Daar staat, op uw woord heb ik gehoopt. En Luther die schrijft in dat stukje ook iets over hoe belangrijk het woord is. En hij schrijft het volgende, ik zal het u voorlezen. De ziel heeft niets in de hemel, noch op de aarde om in te leven, rechtvaardig en vrij te zijn en om als christen te wandelen dan het heilige evangelie. Het woord van God door Christus gepredikt. Zelf zegt hij in Johannes 11 vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En ook in Matthäus 4 vers 4, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Het moet voor ons dan ook vaststaan dat de ziel alles kan ontberen behalve het woord van God. En dat buiten het woord van God niets haar kan helpen. Maar als zij het woord van God bezit, heeft zij verder niets meer nodig. Dan heeft zij in het woord vergenoeging, spijzen, vreugde, vrede, licht, kennis, gerechtigheid, waarheid, wijsheid, vrijheid en al het goede in overvloed. Zo lezen wij in de psalmen, vooral in Psalm 119, dat de profeet om niets anders roept dan om het woord van God. En in de schrift wordt het gezien als de allergrootste plaag en de allergrootste toren van God als hij zijn woord van mensen wegneemt. En aan de andere kant is er geen grotere genade denkbaar dan dat hij zijn woord uitzendt. Zoals in Psalm 107 vers 20 staat. Hij heeft zijn woord uitgezonden waarmee hij hen heeft geholpen. En dat is naar de vertaling van Luther. Christus is om geen andere bediening gekomen dan om het woord Gods te prediken. Nou, dat is iets waar Luther in zijn hele theologie de nadruk op legt. Hoe nodig wij het woord van God hebben. En ook hoe nodig wij de prediking van het woord van God hebben. En hij volgt daarin natuurlijk ook de schrift. En we kunnen, ja, als u meeluistert, kunt u denken, nou ja, goed, een paar zondagen niet naar de kerk. We hebben gelukkig de Bijbel nog, daar kunnen we gelukkig nog uit lezen. We hebben gelukkig nog inderdaad de middelen van het internet, waardoor we toch ook met elkaar mee kunnen blijven leven. Aan de andere kant, ja, die prediking als de bediening der verzoening in het midden ook van Gods gemeente, waar de Heer Jezus zelf ook eigenlijk tot ons hart komt. Ja, dat moeten we op dit moment wel missen. En ja, we bieden nu deze meditatie aan en we hopen dat het toch gezegend wordt. En we willen daarom nu ook eerst wel om een zegen van God vragen. Laten we samen bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, zo zijn we op een bijzondere manier met elkaar verbonden vanmorgen. Of wanneer deze video ook bekeken wordt. Heere God, we willen u danken dat ook deze mogelijkheden er zijn. Maar het zijn wel heel bijzondere, extreme omstandigheden. Als we als gemeente niet samen kunnen komen. En Heere, we willen u vragen om een zegen. Ook over de meditatie en het lezen van het woord. Wat we toch op deze manier mogen doen. Heere, wil zelf tot ons hart spreken. Wij komen bij u. Ook als het virus rondwaart en als mensen ziek ervan zijn. Maar bovenal als het ook gevreesd wordt als het gaat over de capaciteit van de ziekenhuizen. En heren, dan komen we u allereerst wel vragen om uw zegen ook, ja, voor de mensen die ook vandaag moeten werken. En die ook bezig zijn met de bestrijding van het coronavirus. Heere God, geeft u hen alles wat nodig is. Zo is het voor veel mensen ook vandaag een aparte en een bijzondere dag. Heren, we denken ook meteen aan het verlies in onze gemeente. We denken aan mevrouw Plucht die overleden is. En vooral natuurlijk aan haar kinderen die ook het verdriet daarvan ervaren. Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen die ook een oma nu moeten missen. Heren, zo komen we aan het begin van dit meditatieve moment bij u. Leggen we alles voor u neer en bidden u, Heere, geef uw zegen. En dat niet omdat we iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Hoewel we dan niet in een officiële eredienst bij elkaar zijn, willen we toch ook vanmorgen luisteren naar de wet van God. En dat is tot onze verootmoediging. Ook in deze zeer bijzondere omstandigheden, maar ook tot onze troost. Want de wet van de Heere begint nog altijd met die woorden. Ik ben de Heere, uw God. En laten we ons stellen onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We luisteren nu naar orgelspel. We luisteren naar de 10 geboden van de Heere, vers 1 en vers 9. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. En ook, och of wij uw geboden volbrachten. We willen samen gaan lezen uit de Bijbel. En we lezen 2 gedeelten. We lezen allereerst uit Numeri 21, vers 4 tot en met 9. En daarna willen we lezen Johannes 3, vers 1 tot en met 21. Ik noem u nog een keertje Numeri 21, vers 4 tot 9. En Johannes 3, vers 1 tot 21. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Zij moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe, zij zeiden: wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere, dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. En dan nu de tweede schriftlezing, Johannes 3... vers 1 tot 21. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tegen hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, die haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Gemeente en alle die met ons meekijken. Als kern voor de overdenking noem ik u uit het zojuist gelezen schriftgedeelte Johannes 3, vers 14 en 15. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit zijn woorden van de Heer Jezus, gesproken tot Nicodemus. Nicodemus die in de nacht tot Jezus komt. Op een of andere manier voelde Nicodemus zich tot de Heer Jezus aangetrokken. Maar waarom ging hij in de nacht? Was het omdat hij zich schaamde voor zijn collega's? Dat hij iets zag in deze verachte Jezus? Misschien herkennen we ons er wel in. Misschien schamen we ons ook wel eens voor dingen waar we ons niet voor hoeven te schamen. Nicodemus die lijkt er niet zo voor uit te willen komen dat hij zich tot Jezus aangetrokken voelt. En hij komt 's nachts tot hem. Nou, hoe zou u dat vinden als iemand 's nachts tot u komt? En Jezus wijst hem niet af. Hij heet hem welkom en gaat met hem in gesprek. En dan maakt de Heer Jezus meteen heel duidelijk dat er met Nicodemus een wonder moet gebeuren. Want de Heer Jezus zegt tegen hem: u moet opnieuw geboren worden. U moet opnieuw geschapen worden, een nieuw hart, een nieuwe geest krijgen. Totaal anders worden. Een bovennatuurlijk wonder. Dat is nodig. Voor Nicodemus en ook voor u en voor mij. Voorwaar, zeg ik u, zo zegt de Heer Jezus het. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Wederom geboren worden, dat zorgt ervoor dat je het vermogen krijgt om te zien. Daar gaat het om bij de wedergeboorte. En dan maakt de Heer Jezus in het vervolg van het gesprek ook duidelijk wat je dan te zien krijgt. Dat is de verhoogde Zoon des Mensen, de Heer Jezus zelf. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus. Wat bedoelt hij daarmee? Wie is de Zoon des Mensen? Dat is de Heer Jezus zelf. Dat zei ik al. Ik moet verhoogd worden. Dat zegt de Heer Jezus dus eigenlijk. Nu zit daar wat dubbelzinnigs in. Want wat betekent dat precies? Verhoogd worden. Doorgaans is dat in de Bijbel iets heel positiefs. Een koning die kan verhoogd worden tot de troon. En moeten we daar ook aan denken bij het verhoogd worden van de Zoon des Mensen? Ja, en daar kunnen we inderdaad aan denken. We kunnen inderdaad denken aan de hemelvaart van de Heer Jezus of zijn troonsbestijging. Zijn Vader heeft hem verhoogd en hem gezet aan zijn rechterhand. En ik denk dat de woorden van de Heer Jezus daar inderdaad ook zeker over gaan. Maar allereerst bedoelt de Heer Jezus in deze tekst toch iets anders. En dat is een beetje tegenstrijdig. En dat is een beetje vreemd. Hij heeft het over zijn verhoging aan het kruis. Werd de Heer Jezus verhoogd aan het kruis? Ja. Toen hij aan het kruis gehangen werd, kwam hij toch iets hoger te hangen dan alle mensen die om hem heen stonden. In die zin is dat ook een verhoging. En aan de andere kant moeten we zeggen, ja, het was een verhoging, maar het was toch vooral een vernedering. Als de Heer Jezus daar hangt, schamelnaakt, een grotere vernedering is toch eigenlijk niet denkbaar. Toch noemt de Heer Jezus dat het moment van zijn verhoging. Want zo is hij gehoorzaam aan zijn Vader. En als hij aan het kruis gehangen wordt, dan is hij al op weg naar de heerlijkheid. Daar begint zijn verhoging al. De Heer Jezus heeft het dus met Nicodemus over zijn lijden en over zijn sterven. En daaruit blijkt wel dat de Heer Jezus zich daar heel erg bewust van is. Hij weet dat hij moet gaan lijden en moet gaan sterven. Het is noodzakelijk. Dat zegt hij ook. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Het moet. Het is noodzakelijk. Omdat alleen op die manier schuldige zondaren met God verzoend kunnen worden. Alleen zo kan de schuld die tussen God en ons instaat weggenomen worden. Uw en mijn schuld. De Heer Jezus heeft deze opdracht om te gaan lijden en sterven van zijn Vader gekregen. En hij moet het, maar hij wil het ook. Het is zijn liefde die hem aan het kruis brengt. Die opdracht heeft hij al gekregen voordat hij naar de wereld kwam. Al in de eeuwigheid heeft hij dit geweten, dat hij moest lijden en moest sterven. En nu vergelijkt de Heer Jezus die verheerlijking, die verhoging aan het kruis, met de verhoging van de slang in de woestijn door Mozes. De geschiedenis van de koperen slang. Ik denk dat de jongens en meisjes, die hopelijk ook met ons meekijken, die geschiedenis ook wel kennen. We hebben hem samen ook gelezen uit de Bijbel, uit Numeri. Het volk van Israël is bevrijd uit Egypte en is onderweg naar het beloofde land. Maar, zoals dat vaak gaat in het leven, ze moeten een omweg maken. Ze moeten om het land van Edom heen. En dat wordt hen toch wat te veel. Het valt allemaal zo tegen. En eigenlijk kunnen ze het niet langer aan en houden ze het niet langer vol. Ze worden moedeloos, ze zijn boos en ze gaan tekeer. Tegen Mozes en tegen de Heere. Tegen God. En ze zeggen, waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn, want er is hier geen brood, ook geen water en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Zijn ze vergeten hoe zwaar en moeilijk het in Egypte was? De Heer geeft ze elke dag te eten. En ze durven het manna van God, durven ze hier waardeloos brood te noemen. Nou, je moet het maar durven. Verschrikkelijk. En dan heeft Mozes het gedaan en dan heeft God het gedaan. En ze krijgen de schuld van alle ellende. En het volk keert zich van God en van Mozes af. De Heer hoort het. En hoe reageert de Heer daarop? Hij stuurt giftige slangen onder het volk. En de mensen die gebeten worden, ze worden ziek. Doodziek. Velen van hen sterven. De Heer maakt op die manier heel duidelijk hoe hij denkt over wat het volk tegen Mozes en tegen hem gezegd heeft. De Heere God is taai van geduld. Maar hij laat bij tijd en wijle ook merken dat niet zomaar alles gezegd en niet zomaar alles gedaan kan worden. De Heere laat zijn ongenoegen merken. Zwaar rust zijn straffende hand op zijn volk. Ze hebben hem gekrenkt, aangetast in zijn eer en in zijn recht. En machteloos zinken de mensen neer, gewond, ziek, stervend. We lezen in de Bijbel vaker dat God zijn plagen stuurt als straf op de zonde, als middel om mensen bij hem terug te brengen. Om belijdenis van zonde en bekering te werken in hun hart. En moeten we zo dan ook niet naar die uitbraak van het coronavirus kijken? Zien we daar ook niet iets in van Gods ongenoegen? Eerst in China en nu in West-Europa. Misschien zijn dat wel de twee samenlevingen die het meest gericht zijn op controle. Wat heeft het te zeggen dat het virus hier als eerste tot uitbraak is gekomen en dat het tot zulke grote problemen leidt? Eerst in China, nu in Italië. Laat de Heer niet zien dat hoewel we met onze techniek veel kunnen, we toch van hem afhankelijk blijven? De Heer wijst heel deze wereld erop dat hij alleen gediend wil worden. Wij hebben de touwtjes niet in handen. Dat heeft hij. Zou de uitbraak in China misschien iets te maken kunnen hebben met het feit dat christenen daar ook vervolgd worden? En de uitbraak in ons werelddeel, West-Europa, zou dat er iets mee te maken kunnen hebben dat we God voor het grootste gedeelte toch verlaten hebben? De afval is zo groot. Zou de Heere God niet oproepen om tot hem terug te keren, zoals die ook dat schuldige volk in de woestijn opriep om tot hem terug te keren? De Heere God zond gifslangen onder zijn volk in de woestijn. De Heere zendt een coronavirus over heel deze wereld. Mensen worden ziek, ziekenhuizen raken overbelast. Allerlei problemen, mensen sterven. De Heere roept ons tot bekering. En nu zien we dat die slangen bij Israël ook bekering uitwerken. En we lezen in Numeri 21 vers 7 dat de oudsten van het volk Israël dat ze naar de Heere toekomen. En dat ze het zeggen tegen Mozes. Een belijdenis van schuld. Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. En dat is Gods bedoeling. Dat we gaan leren zeggen, wij hebben gezondigd. We hebben het niet goed gedaan. Vergeef ons, Heere. Het volk roept om genade. Ze vragen Mozes om voor hen te bidden. En Mozes doet dat ook. Mozes treedt voor hen tussen. Zal de Heere antwoord geven? Ja, de Heere geeft antwoord. Hij zegt tegen Mozes, maak voor uzelf een giftige slang en zet hem op een paal. En de Heere geeft er een belofte bij. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij hiernaar kijkt. Mozes doet het. Hij maakt een koperen slang en zet hem op die paal. En als iemand gebeten wordt door een van die giftige slangen en hij wordt ziek. En hij kijkt naar die hoog opgerichte slang. Dan blijft hij leven. In mijn gedachten zie ik een doodzieke Israëliet in zijn tent liggen. En misschien kruipt hij wel naar de deur om nog een blik te kunnen slaan op die slang die daar hoog opgericht staat in het kamp van Israël. En nu maakt de Heer Jezus, Nicodemus en ons duidelijk dat deze geschiedenis op hem wijst. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Boven het leed van deze wereld rijst hoog het kruis van Christus uit. En misschien lijkt het in eerste instantie wat vreemd dat de Heer Jezus zichzelf vergelijkt met een slang. Misschien zijn er wel jongens en meisjes die bang zijn voor slangen. Waarom vergelijkt de Heer Jezus zichzelf met een slang? Staat de slang niet juist voor het kwaad in de Bijbel? En dat kun je toch over de Heer Jezus niet zeggen. Nou, de slang staat inderdaad voor het in opstand komen tegen God. De slang heeft in het paradijs gezegd, luister niet naar God. Luister naar mij, doe waar je zelf zin in hebt. En dat zegt de slang nog steeds. En het is daarvan dat God ons wil bekeren. Dat God ons wil genezen. Dat God ons wil verlossen. We zijn allemaal gebeten door de slang. Het gif van de zonde stroomt door onze bloedbaan. En we hebben allemaal een virus bij ons. Waar we dodelijk ziek van zijn. Het virus van de zonde. Als we daar niet van genezen, als we daar niet van verlost worden, dan eindigt dat in de eeuwige dood. We hebben het nodig daarvan bevrijd te raken. Genezen te worden. Er moet voor onze schuld ook betaald worden. God wil dat er aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. De slang in het paradijs werd door God vervloekt. En daarmee kwam de slang ook te staan als een symbool voor wat door God vervloekt is. De Heer Jezus vergelijkt zich daarmee. Omdat hij de vloek van God gedragen heeft. Omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, dan moeten we weten dat God vertorend is over onze zonden. Als de Heer met ons handelt naar wat wij verdiend hebben. Maar dat doet de Heer nog niet. Hij straft ons, hij straft de wereld, maar nog niet naar onze zonden. De Heer God geeft zijn Zoon aan het kruis. Opdat ieder die hem ziet, leven krijgt. Eeuwig leven. En daarom laat de Heere God hem ook verkondigen. Als wij inzien dat we de vloek verdienen, dan wordt de Heer Jezus zo heerlijk voor ons. Heerlijk zoals hij daar hangt. Aan zijn kruis. Zoals hij stierf voor de zonde. Heerlijk ook. Zoals hij is opgestaan uit de dood. En zoals hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader. Heerlijk is hij. Ziet u hem zo? Slaat u het oog van het geloof als een doodzieke zondaar op hem? De Heer Jezus is verhoogd. Hij wordt ook verhoogd in de prediking van het woord. Daarin wordt hij hoog voor u, voor jou opgeheven. Opdat u, opdat jij hem zou zien en hem zou geloven. De Heer Jezus wordt heerlijk in de prediking van het woord. Dan heb je die prediking ook nodig. Het is Gods middel. Daarin zien wij hem. Alleen een door de zonde ziek mens, gebeten door de slang, geïnfecteerd door het zondevirus, zien op Christus, de gekruisigde. Paulus zegt het tegen de Galaten. Ik heb Jezus Christus voor ogen geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dat gaat over de preken die Paulus daar hield. Waarin hij het had over de gekruisigde. En hem als voor ogen schilderde. Is de Heer Jezus zo heerlijk geworden. Zoals die in de prediking van het woord op je afkomt. En je getekend, je geschilderd wordt. Wat een wonder als je in hem alles mocht vinden voor de tijd. En voor de eeuwigheid. Als je door het geloof aan hem verbonden wordt. Dan heb je, zo zegt de Heer Jezus zelf, eeuwig leven. Eeuwig leven. Dat begint hier al. Dan is er nu al een begin van eeuwige vreugde in je hart. Een begin. Want straks, Na dit leven zullen alle die hun oog op Christus geslagen hebben, in de nood van hun zonde bestaan. En die hier met hem verbonden zijn geraakt door het geloof. Die in hem alles vonden als de verhoogde, als de opgestane Christus. Ja, die zullen straks ook delen in die eeuwige heerlijkheid. En hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van Gods aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Verlost van het eeuwig verderf dat wij verdiend hebben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Ja, dat zijn de vruchten van het bitter lijden en het bitter sterven van de Heer Jezus. Amen. We luisteren nu naar Orgelspel, Psalm 22, vers 14. Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wilste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen, tot hem bekeert. Laten we tenslotte samen ook nog bidden. In de voorbeden willen we gedenken mevrouw Plug. Zij is op zaterdagmorgen is ze overleden. Plotseling. Ze was natuurlijk al langer ziek. Maar na het opstaan is ze overleden. En we willen de familie gedenken in het gebed. We willen een onderaan gaan de Heer. Verder willen we ook de Heer danken samen met organist Vink, die 25 jaar organist van onze gemeente mocht zijn. We willen verder natuurlijk ook bidden voor de hele situatie in de wereld rondom het coronavirus. En ook alle die een taak hebben bij de bestrijding daarvan en die ook zondag moeten werken, ook gedenken. Laten we samen bidden. Heere, drie enige God in de hemel, wij komen zo ook tot u en we willen u allereerst wel hartelijk danken dat u uw zoon gegeven hebt aan een wereld verloren in schuld, Heere. En hoog is zijn kruis opgericht waar hij aan heeft gehangen. En Heere, dan willen we u ook bidden en vragen, geef ons nu ogen van geloof door de wedergeboorte, dat we mogen zien, Heere, wie hij is. En dat we met alle schuld van de zonde bij hem terechtkomen. Heren, we hebben allemaal dat virus onder de leden. Dat is nog wat anders dan dat coronavirus. Daar kun je nog van genezen. Maar heren, wij hebben dat zondevirus. En daar is maar één middel voor. Dat is uw dood, Heer Jezus. O, geef dat we daarin alles zullen vinden. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want wie in hem gelooft, die heeft eeuwig leven. Dat is uw eigen woord, heren. Geef zo dat wij ook dat ware geloof mogen hebben. En dan mogen we het ook weten. Dat we geborgen zijn in u. Heren, wij willen u bidden om de toestand in de wereld. Wat is er veel aan de hand? Wat is het ook erg, heren, dat wij vandaag niet als gemeente bij elkaar kunnen komen. Heren, God geef dat wij, ondanks dat, toch nog op deze manier aan elkaar verbonden. En toch meelevend met elkaar. Dat we toch dat toch uw woord tot ons gekomen is. En dat we daar iets aan gehad hebben, heren. En dan willen we toch ook bidden. Geef dat wij ons ook voor u zullen verootmoedigen. Ook als samenleving. Heren, wilt u maar geven dat mensen ook aan het denken gezet worden. Dat ze zullen gaan begrijpen en verstaan. Dat er één is die regeert. Er zijn ook veel mensen bang, Heer God. We bidden u voor al die mensen die bang zijn. Die mensen die aan het hamsteren sloegen. Ze bang waren dat ze niet genoeg meer zouden hebben. Heere God, het laat wel zien. Ja, dat we het soms toch ook maar niet aan u over kunnen geven, Heer. Wilt u ons maar bevrijden van alle angsten. En ons dat ware geloof en vertrouwen op u schenken. Heere God, we komen zo bij u om u ook te bidden en te vragen voor allen die een taak hebben ook rondom het coronavirus, die werken in de bestrijding daarvan, die het onderzoek ernaar doen. Denk aan het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne, waar ook veel werk verricht wordt. Geeft u die mensen ook maar wijsheid om de goede adviezen aan de overheid te geven, maar we bidden ook voor de overheid, de premier en de regering en allen die daarin ook beslissingen moeten nemen. Heere God, wilt u maar geven dat ze daarin ook de goede beslissingen mogen nemen. Geef dat we het niet langs ons heen laten gaan, Heer. Dat we ook niet denken, het is maar een griepje. Maar dat we toch wel beseffen dat het een sprake van u is. En dat u, al is het maar een speldenprikje misschien, maar dat u ons wel met de vinger wijst op wat er aan de hand is. En Heer, zo willen we u bidden. Wees u met alle die ook aan het coronavirus al iemand verloren hebben. We bidden u voor alle die rouw en verdriet kennen. Ook in onze gemeente, heren. Ook in de achterliggende weken zijn er mensen die aan het graf hebben gestaan, die rouw en verdriet hebben. Maar we willen dan ook nu in het bijzonder wel bidden voor de familie Plug, Heere God. En ook als er een oude moeder en oma overleden is en het nog niet zo lang geleden is dat er een vader en opa overleden is. Heere God, dan weet u ook wat dit voor hen betekent. Wees u met hen, wees u met de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, troost hen in het verdriet. Wees u hen zeer nabij en goed. Geef, heren, dat ze toch niet zullen treuren als degenen die geen hoop hebben. Want, heren, dan is het ook zo groot om te weten ook hoe ze erover sprak. En, heren, dan willen we u bidden. Vertroost hen ook met uw eigen woord. En, heren, wees u zo met alle die moeilijk hebben. We mogen u ook danken, heren, voor het vele goede wat u ook elke keer weer geeft en schenkt. Ook aan onze gemeente willen we dan bijzonder ook aan uw opdragen. Organist Vink, wilt u hem ook alles geven wat hij nodig heeft, Fred en Anja ook met hun kinderen. Heren, we mogen u danken dat hij 25 jaar lang ook onze gemeente heeft mogen dienen. Dan is dat ook een reden om u de lof en de eer en de dank toe te brengen. En dat het orgel zich overal maar tot uw glorie mag paren. Heren, wij willen u bidden en u vragen om uw zegen. Ook weer voor de week die voor ons ligt. We weten niet wat er in deze week allemaal nog op ons af gaat komen en hoe het zich allemaal zal ontwikkelen. En Heere God, we bidden u toch. Geef dat wij vertrouwend op u onze weg mogen gaan. En we vragen u deze dingen niet omdat wij iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, alle die met ons meekijkt, weliswaar kan ik u niet de zegen van de Heere meegeven zoals ik dat normaal doe. Maar ik kan en mag u natuurlijk wel de zegen van de Heere toewensen en toebidden. En dat wil ik ook bij deze doen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. En dan luisteren we tenslotte nog naar uitleidend orgelspel. En dat is Houd hoog uw kruis. En we willen ook nog luisteren naar Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk. Wonderbaar. We gaan luisteren naar het uitleidend orgelspel. Als u iets aan de collecte wil geven, de collectedoelen die staan ook hieronder vermeld. Of die kunt u ook vinden op onze website. En dan kan u altijd ook op die manier uw gave geven. God zij u nabij en genadig. De verhoogde slang en de verhoogde Christus. Als ik hier neerlig in mijn zonde, spreekt gij, o Heer, van medicijn. En uw symbool in mijn wonden is Mozes' slang in de woestijn. Als zij daar stervend nederlagen, ten prooi aan een gewisse dood, en op de koperen slang maar zagen, daagde hun redding uit de nood. Gij zijt, o Heer, op aard gekomen en daalde het uit uw hemel neer. Gij hebt die slang als beeld genomen, bukt in mijn zonde smarten neer. Gij wilt aan mijn vergif hier sterven, zijt daartoe aan het kruis verhoogd, voor slangen mensen wreven werven en hebt hun tranen afgedroogd. Want nu is Christus kruis verrezen in slangenwereld hier beneden. Wie tot hem opziet, is genezen, naar redding door zijn dood verschenen.